Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hosea 14 en daarvan nader de versen 6 en 7 waar we Gods woord al dus lezen. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie, hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden die bepalen ons bij Gods liefderijke zorg over zijn volk. En dan willen we met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. In de eerste gedachte willen we erop letten hoe de Heren nou die liefde zorg aan zijn volk bewijst. Dus op welke manier dat gebeurt. In de tweede gedachte willen we erop letten hoe nou dat volk des Heren die liefderijke zorg van de Heren mag ervaren. Dus dan gaat het er meer om hoe dat nou ontvangen mag worden in het leven van zijn volk. En in de derde gedachte willen we erop letten op de vruchten die liefderijke zorg van de Heren over zijn volk met zich meebrengen. Dus de liefderijke zorg van de Heren over zijn volk. Dus de manier, de wijze waarop de Heren dat bewijst. En dat vinden we met name natuurlijk verklaard in de woorden als de Heren zegt: ik zal Israël zijn als de dauw. Dus dan willen we met de hulp des Heren met elkaar bezien op welke plaatsen nou eigenlijk de dauw valt. Dus de manier waarop de Heer die liefderijke zorg gaat bewijzen. In de tweede gedachte willen we erop letten hoe nou die liefderijke zorg door het volk van de Heer mag worden ontvangen. Hoe ze dat nou mogen ervaren. En ook dat ligt verklaard in de woorden van: ik zal Israël zijn als de dauw. Gaat het er met name over wat voor betekenis de dauw heeft in het land van Israël, maar ook natuurlijk met name de geestelijke betekenis die de dauw des geestes mag hebben in het leven van Gods kinderen. En in de derde gedachte de vruchten die liefderijke zorg van de Heer over zijn volk mogen meebrengen, als er zegt: hij zal bloeien als de lelie, hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon, en zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, hij zal een reuk hebben als de Libanon. Gemeente, de woorden van onze overdenking die zijn dus genomen uit de profetieën van de profeet Hosea. En wanneer we de profeet Hosea wat aandachtig doorlezen, dan kunnen wij daar eigenlijk een rode draad in ontdekken. En wat is dan die rode draad die we daarin kunnen ontdekken? Wel dat ten tijde van Hosea het volk van Israël en van Juda op een verschrikkelijke manier van de Heere afwijk. Dat ze de Heere vergaten. Je kunt dat ook lezen aan het begin van het 13e hoofdstuk. Als er staat: als Efraïm sprak, zo beefde men. Ja, hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. En nu zijn ze voortgevaren te zondigen. En ze hebben zich van hun zilveren gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedenwerk zijn, waarvan ze nochtans zeggen de mensen die offeren, die zullen de kalveren kussen. Dus wat gebeurde daar in het land van Israël? Wel, ze maakten zich gouden en zilveren beelden. En daar bogen zij zich voor. En de Heere die vergaten ze. Terwijl de Heere toch zo goed voor hun was geweest in het verleden. En hij gaat dat volk daar ook nog aan herinneren als die zegt, ik ben toch de Heere uw God. Van Egypteland af, daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Dus dan gaat de Heere nog voor ogen stellen wie die geweest was. Dat hij ze uit Egypteland had uitgevoerd. Dat hij ze gevoerd had door de woestijn. En dat hij ze gebracht had in een land vloeiende van melk en van honing. Hij had dat volk overladen met zijn goedertierenheden. Maar daarna zijn ze, nadat hun lieder weide, was zat geworden. En ze zijn zat en zat geworden zijnde, heeft zich hun hart verheven. En daarom hebben ze mij vergeten. Dat was de toestand waarin het volk van Israël in de dagen van Hosea verkeerde. En daar kom je als een rode draad, kom je dat tegen door de profetieën van Hosea. Maar u begrijpt dat de Heere die zonden van dat volk niet ongestraft zou laten. En daarom zou hij ze tegenkomen met de roede en de bittere tegenheden. En daar zegt hij van, dies werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is en scheurde het slot huns harten. En ik verslond ze al daar als een oude leeuw en het wildgedierte des velds verscheurde hen. Het heeft u verdorven, o Israël, want in mij is uw hulp. O, de oordelen des Heren die hingen laag over dat land en over dat volk. Dat is ook wel duidelijk, he? Uit het begin van het 14e hoofdstuk. Wanneer de Heren zegt, Samaria zal woest worden. Want ze is wederspannen geweest tegen haar God. Ze zullen door het zwaard vallen, hun kinderen zullen verpletterd. En hun zwangere vrouwen, die zullen worden opengesneden. Wat een schrikkelijk oordeel hing er boven dat volk, hing er boven dat land. Het was een rechtvaardig oordeel. Want ze hadden de Heere vergeten en ze hadden de Heere verlaten. En nu zouden we vanavond kunnen zeggen, gemeente, hoe is het toch mogelijk? He? Dat een volk waar de Heere zo goed voor is geweest, dat hij zo de Heere vergeten en zo de Heere verlaten en hem verwekken tot toorn en een schrikkelijk oordeel op zich laden. Maar het was ook verschrikkelijk wat of daar gebeurde. Maar gemeente, laten we er vanavond maar niet boven staan. Hè? Zo wij hier vanavond bij elkaar zitten, zijn wij ook mensen die God hebben verlaten. De Heere die heeft ons goed en recht uit zijn hand voort laten komen. Hij had ons versierd met zijn beeld, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar het heeft ons niet goed gedacht om God in erkentenis te houden. En we hebben de vader der leugenen, die hebben we geloofd en hem zijn we toegevallen. En de Heere, die hebben we tot een leugenaar gesteld. En we hebben het oordeel van de drievoudige dood. Daar hebben we ons waardig gemaakt. En dat moet niet meer over ons worden uitgesproken, gemeente. Maar dat is uitgesproken. Zo sprak de Heere het oordeel uit over Samaria vanwege hun zonden. En zo heeft de Heere het oordeel over u en mij uitgesproken. Vanwege onze zonden en vanwege onze ongerechtigheden. En wanneer we sterven, gemeente, weer zullen geboren zijn, dan zal ons einde vreselijk zijn. Dan zullen we in dat schrikkelijke oordeel, zullen we omkomen. Dat oordeel van de eeuwige dood, waar we van nature onder verkeren. Maar nu is er nog een rode draad. Nee, ik zou eigenlijk willen zeggen een gouden draad. Een gouden draad die ook loopt door de profetieën van de profeet Hosea. En wat is dan die gouden draad? Wel, dat de Heere te midden van de oordelen die laag hingen over dat volk en over dat land nog op ging roepen tot bekering. Dat de Heere de weg van het behoud nog aan ging wijzen aan dat volk. Onbegrijpelijk, hè? Onbevattelijk. De Heere was dat natuurlijk helemaal niet verplicht om dat te doen. Maar hij deed het. Hij deed het, nee, niet om iets wat in dat volk gevonden werd. Maar hij deed het om zichzelf wel. En dan gaat hij ze oproepen en de weg van het behoud. En gaat hij ze aanwijzen en dan zegt hij: bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Dan gaat hij de weg van het behoud aanwijzen. Dat was de weg van de bekering. Dat was de weg van de wederkeer tot de levende God. Een gemeente, dat is nog de weg van het behoud. En die wordt ons ook nog aangewezen. Ook vanavond. Dat er een weg is waardoor we van onder dat schrikkelijke oordeel wat op ons rust verlost zouden kunnen worden. Dat is de weg van de bekering. De bekering, de wederkeer tot de levende God. En dan is de Heere nog zo goed en zo trouw en zo langmoedig dat hij niet alleen de weg aanwijst, maar dat hij ook nog tegen dat volk ging zeggen hoe ze weder zouden moeten keren. Op welke manier. Dan legt hij ze de woorden, dan legt hij ze in de mond. Want dan zegt hij: neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. En zeg tot hem: neem weg alle ongerechtigheid. En geef het goede, zo zullen wij betalen. De var en onze lippen, Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En wij zullen tot het werk onze handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dus de Heer die legde als het woord, waren de woorden in de mond. Hoe ze tot hem weder moesten keren met boete en berouw. Neem weg alle ongerechtigheid. Dat houdt in een kennen en een beleiden van de ongerechtigheid. En geef het goede. En zie op ons en geef het goede, zo zullen wij betalen. De var in onze lippen. Hij gaat erop wijzen om af te zien van alle leunsels en alle steunsels en alle kennen en alle kunnen van de kant van de mens. Wanneer hij zegt dat ze moesten zeggen: Asser zal ons niet behouden. En wij zullen niet rijden op paarden. En wij zullen tot het werk onze handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. Nee, afzien van alle leunsels en van alle steunsels. Buiten die ene grond en buiten die ene God. En als een hulpeloze bij de Heere terecht te komen. Want dan was het slot wat of die ze in de mond legt. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. O, wat is nou een wees? Die is alles kwijt. Die is hulpeloos. Die is krachteloos. Die kan niet voor zichzelf zorgen. En om dan zo als een uitgewerkte, krachteloze, maar ook rechteloze zondaar terecht te mogen komen aan de voeten van die grote God, van de hemel en van de aarde. En dan gaat de Heere zeggen wat of die zou doen, wanneer ze zo zouden mogen terugkeren. En dat is nog zo gemeen, dat is nog zo. Wanneer we nou zo met boete en berouw op het aangezicht tot de Heere mogen wederkeren. en voor hem mogen buigen. En alle leunsels en alle steunsels mogen gaan leren verlaten. En als een arme en een ellendige aan zijn voeten te mogen neerzinken. Om genade te mogen smeken. Dan zegt de Heere, en ik zal hun afkering genezen. Ik zal hen vrij willen liefhebben. Want mijn toorn is van hem afgekeerd. Dan gaat hij zeggen waarom hij nou die mensen zou aannemen. Dan gaat hij zeggen waarom hij dat volk nou zou liefhebben. Dat lag niet in dat volk. Nee, ten ene male niet. Maar dan zegt hij, ik zal hen vrijwillig. Zal ik hen liefhebben. O, dan zou die liefde, die zou voortvloeien vanuit dat eeuwige soevereine welbehagen. Die liefde die zou voortvloeien vanuit de verdiensten van zijn enig geliefde zoon door de toepassing van God de Heilige Geest. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. En dan gaat hij ook zeggen wat hij voor dat volk zou zijn. Wanneer ze met boete en berouw op het aangezicht tot hem zouden mogen wederkeren. Dan zegt hij daarvan, ik zal Israël zijn als de dauw. We weten allemaal wel wat de dauw is, nietwaar? En de dauw die wordt voor verschillende zaken als beeld gesteld in het woord van God. Dan denk ik bijvoorbeeld dat dat ook als beeld gesteld wordt van de uitbreiding van het evangelie. Dat wanneer het evangelie ergens komt, ergens gebracht mag worden, dat dat een vruchtbare werking dan mag hebben. Ook daar onder die mensen, maar ook op de omgeving waar dat woord van God gebracht mag. De dauw wordt ook wel als beeld gesteld voor het volk van God. En in welke zin dan? Wel in de zin dat het volk van God, wanneer ze op hun plaats zijn, dat ze dan ook nuttig mogen zijn. Voor een land, voor een volk, voor een gemeente, voor een kerk, maar ook in een gezin. Vroeger zeiden ze wel eens, en dat geldt eigenlijk nog zo, dat de kinderen van God zijn eigenlijk de kurken waar de wereld op drijft. Hier wordt de dauw, die wordt gebruikt als beeld van de liefdevolle zorg van de Heere over zijn volk. Dat volk wat tot hem weder zou mogen keren met boete en berouw. Daar zegt hij van, ik zal Israël zijn als de dauw. En nu weten we ook wel op welke plaatsen dat de dauw altijd valt. Dat kun je hier in Nederland, kun je dat zelfs zien. Terwijl wij best wel een heel vlak land hebben, relatief gezien natuurlijk. Maar je ziet altijd dat de dauw die valt op de lage plaatsen. De weilanden die laag gelegen zijn in de op de velden die laag gelegen zijn. De dauw die valt nooit op de hoge plaatsen. Daar zie je de dauw niet vallen, maar die valt in de lage plaatsen. En dat is hier in Nederland, is dat al te zien, maar het is nog veel beter te zien natuurlijk in een land als het land van Israël. Want dat is immers een land van bergen en van heuvels en van dalen. En dan viel de dauw, die viel altijd in de dalen. Die viel op de lage plaatsen. Dat is een kenmerk van de dauw. En dat is meteen is dat een kenmerk op welke plaatsen nou de Heere zijn volk bezoekt met de dauw des hemels. Met de dauw van zijn geest. Dat doet hij niet wanneer dat volk op de hoogte staat. Wanneer ze het zelf kunnen. Wanneer ze het zelf weten. Wanneer ze het zelf hebben. dan valt de dauw niet in hun leven. De dauw die valt alleen maar in hun leven wanneer ze in de diepte verkeren. Wanneer ze verkeren in het dal van de verootmoediging. Denk bijvoorbeeld maar aan die gelijkenis in de Bijbel van de fariseer en de tollenaar. En die fariseer die stond voor in de tempel en die stond zichzelf te prijzen voor God. Hij stond te danken dat hij geen dief was, geen rover, ook geen tollenaar was. Was erg tevreden met zichzelf. Stak overal bovenuit. En wanneer dat zo is, gemeente, in ons leven, dan zal de dauw ons hoofd niet bedekken, want dan steken we daar bovenuit. Maar wel die tollenaar die achter in de tempel stond en die zichzelf op de borst sloeg en die het uitriep: o God, wees mij zondaar genadig. Die bedekte de Heere met de dauw van zijn geest. Want die ging af naar zijn huis meer gerechtvaardigd dan die fariseer. We zouden bijvoorbeeld ook kunnen denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Oh, die oudste zoon, die was eigenlijk ontevreden over het loon wat of die van zijn vader kreeg. En hij gaf daar ook zijn vader verwijten over. Hij had zoveel rechten. Hij had zoveel aanspraken. En dan komt die jongen thuis die alles vergooid heeft. En die alles verzondigd heeft. Maar die komt thuis met de uitroep: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maar maak me dan toch tot een van uw huurlingen. En die werd bedekt met de dauw van zijn vader. Die werd bedekt met de dauw des hemels. Die kreeg een schoon kleed. Die kreeg een ring aan zijn vinger. En die kreeg schoenen aan zijn voeten. En het gemeste kalf dat werd geslacht. En ze begonnen vrolijk te zijn. Die dauw die valt in het dal van de verootmoediging. Een gemeente, dat geldt niet alleen bij de aanvang. Maar dat geldt ook altijd in de verdere voortgang. Wanneer ook een kind van God, wanneer die wat wil zijn of wanneer die wat geworden is, bijvoorbeeld met de bekering, met de genade die de Heere hem of haar geschonken heeft, dan worden ze niet bedauwd met de dauw vanuit de hemel. Want dan steken ze overal bovenuit. Maar juist die arme kruipers, die verkeren in het dal van de verootmoediging en die in zichzelf niet verder kunnen komen dan een ellendige en dan een arme zondaar. Ja. Want ten diepste, gemeente, alles wat we meer zijn dan dat, dat zijn we te veel. Ook na ontvangen genade. De Heere die heeft daarvan getuigd: ik zal mij doen overblijven een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Misschien zitten er nog wel zulke mensen vanavond in de kerk die hier naartoe gekomen zijn en die zichzelf niet anders hebben gedaan dan aangeklaagd bij de Heere. Heere, als ik op mezelf zie en als ik erop zie wie ik zou moeten zijn, dan is alles tekort. Alles is tekort. Elke dag weer overnieuw. Ik ben niet wie ik zou moeten wezen. Och, dan zegt de Heere vanavond tegen u: ik zal Israël zijn als de dauw. Wanneer we die lage gestalte in mogen nemen voor Gods heilig aangezicht en onszelf op de borst slaan en niet verder kunnen komen: Heere, hier ben ik weer. Hier ben ik weer, ik heb het weer verzondigd. Ik heb het weer verkeerd gedaan. Ik heb het weer laten liggen. En ik heb weer uw eer niet bedoeld. En ik ben weer bezig geweest met mezelf. En Heere, daarom. Ik ben zo'n walgelijk schepsel. Ik ben zo'n onverbeterlijk mens. Die het elke keer weer verkeerd doet. En daarom, we buigen voor u in het stof. Ik zal Israël zijn. Als de dauw. Och, wat een bemoedigend woord was dat dan tot dat volk. Wat door het schuldbesef getroffen en verslagen. Mocht wederkeren tot de Heer. En vraag het maar aan Gods kinderen. Toen ze zo in de diepte verkeerden en niets waren in zichzelf. Is het toen niet meegevallen? Heeft de Heer toen niet iets in de stand van het leven. Van die dauw van de geest op u door nederdalen. Ik zal Israël zijn als de dauw. O, die dauw die valt op laaggelegen plaatsen. Maar we hebben ook gezegd in dat beeld van de dauw, daar ligt ook het beeld in opgesloten. Hoe nou dat volk des Heren, hoe nou die liefdevolle zorg van de Heren hun mogen ervaren. En wat dat ook teweeg brengt in hun leven. En dan moeten we natuurlijk ook bezien wat er voor betekenis de dauw in Israël had met name. Dat is hier in Nederland is dat ook zo, maar in mindere mate dan in Israël. We hebben al gezegd, Israël was een land van bergen en van dalen. Maar het was ook is ook een land. En wat is de vroege en de spade regens kent. Dus wat betekent dat? Dat wel bepaalde tijden in het jaar, dan valt de regen. In het voorjaar, zeg maar, en in het najaar. En in die tussentijd regent het bijna niet of helemaal niet. Dus dan is dat een droge periode. En dan begrijp u wel. Wanneer dan dat land niet bevochtigd zou worden, dan zou alles zou verbranden. Ja? We kunnen dat hier soms ook zien in een droge zomer. Dan worden de weilanden die worden helemaal geel. En dan denk je, er komt nooit meer wat van terecht. Hè? Maar als het dan weer gaat regenen, dan zie je het alles weer groen worden. En zo fungeerde nou de dauw in Israël. Wanneer je dan op de velden viel, dan werd het gewas, dat werd weer verfrist. Dan werd het weer groen. Met eerbied gesproken werd het leven dan weer aan dat gewas geschonken. En weet u wat nou ook een kenmerk is van de dauw, gemeente? Dat overal valt, hè? Als het regent, dan kun je soms nog wel eens plaatsjes hebben onder een boom of zo. Dat het dan daar bijna niet regent. Hè? Maar zo is het niet met de dauw. De dauw die komt op die lage plaatsen, komt die overal. Komt overal, wordt de gewassen door die dauw bedekt. Hè? En dat is zo'n mooi beeld, want dan worden ook de kleine plantjes, die worden door die dauw bedekt. Evenals de grote planten. Die dauw, met eerbied gesproken, die slaat niemand over. Niemand die door boete en berouw, door schuldbesef getroffen en verslagen, tot de God des hemels en der aarde mag wederkeren. Dan niemand daarvan, die wordt overgeslagen. Dus als de kleinste, de eerst beginnende in het leven der genade. Al is er natuurlijk onderscheid in de ervaringen en in de belevingen. Maar al diegenen die mogen wederkeren. En waarvan de Heere heeft gezegd, ik zal Israël zijn als de dauw. Die zullen daar iets van mogen ervaren. Van die liefderijke zorg van de Heere over zijn kinderen. Om maar een voorbeeld te noemen, gemeente. Dan zie ik er een over de wereld gaan. Ik kan helemaal niks voor zichzelf geven. Als die ziet op zichzelf, dan is alles tekort. Aan de andere kant leeft er wel de liefde tot God. En de liefde tot zijn dienst, die leeft in het hart. Maar ze kunnen zichzelf, kunnen ze geen naam geven. Dus ze zijn zichzelf een raadsel. En ze durven zichzelf bij het volk van God niet te rekenen. En aan de andere kant is de brug naar de wereld, die is opgehaald. Daar willen ze ook niet en kunnen ze niet meer bij horen. En de plaats in de kerk is eigenlijk de liefste plaats van hun leven geworden. En wat hun voor die tijd een last was, is hun een lust geworden. En wat hun een lust was, dat is hun een last geworden. Maar zo gaan ze als zichzelf als een raadsel over de wereld. En menigmaal worden ze ermee aangevallen. Het is allemaal het kracht van opvoeding. Je bent erbij opgevoed, dus daarom weet je hoe of het moet en hoe of het hoort. En dan worden ze aangevallen van alle kanten. Je bent zelf begonnen nog. De Heere die weet niet van je af. Want wanneer de Heere van je af zou weten, dan zou je leven er wel anders uitzien. En zo gaan ze over de wereld. En dan komen ze in Gods huis. Dat is ook de plaats, gemeente, waarbij uitstek de Heere die liefderijke zorg, die dauw van de hemel, wil doen ervaren in zijn huis. Daar heeft hij van gezegd, al daar zal ik bij u komen. En al daar zal ik tot u spreken, van boven het verzoendeksel af. En daar zit er zo'n ongelukkig mens in zichzelf, die zit in de kerk. En dan wordt er in de prediking van het woord, wordt er verkondigd wat in de binnenkamer beleefd wordt. En wat er omgegaan is in het hart. En dan lijkt het wel of die dominee op de preekstoel weet wat of er allemaal is gebeurd. Maar het is niet die dominee. Het is de God van de hemel en de aarde. Die zijn liefderijke zorg ook over die kleinen in de genade wil uitspreiden. En dan mag er wel eens een ogenblik geloofd worden dat God van ons af weet. En dat ik niet zelf begonnen ben, maar dat de Heere in mijn leven is begonnen. Ook het is vaak, is het zo genoten, maar ook zo weer toegesloten. Maar het is wel dat de ziel erdoor verlevendigd wordt. Ik zal Israël zijn als de dauw. En wanneer ze dan hun naam mogen horen noemen in de kerk, dan mogen ze wel eens in verwondering en in aanbidding, mogen ze wel eens een zucht naar de hemel opzenden. Heere, is dat echt waar? Bent u nou echt in mijn leven begonnen? En dan mogen ze het een ogenblik, mogen ze het geloven. Is het wel eens gebeurd in uw leven? Nee, dan bent u niet bekeerd, maar u vergeet het nooit meer. Wanneer dat in uw leven gebeurt, want het is zo groot. Het is het allergrootste, gemeente. Wanneer een mens mag geloven in de stand van zijn leven. Dat de Heere van hem af weet. En een andere keer gaat er iemand over de wereld. Die wordt achtervolgd met de vloek van Gods heilige wet. Die in de oren klinkt, vervloekt is en niet gelukkig. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Voor wie de kloof die er is tussen God en tussen de ziel niet kleiner wordt, maar alleen maar groter wordt. Die aan de weet is gebracht door het ontdekkende licht van God de Heilige Geest. Dat ik niet alleen zonde doe, maar dat ik zonde ben. Tot in de wortel van mijn bestaan. Uw vader is een Amoriet. En uw moeder is een Hetitische. Geworpen op de vlakte van het veld. Vanwege de walgelijkheid van onze ziel. Dan wordt zalig worden van onze kant. Dat wordt zo'n onmogelijke zaak. Wel eens moed gehad dat het nog zou kunnen. Maar het wordt niet, de kloof die wordt niet kleiner. Maar de kloof die wordt niet alleen maar, die wordt alleen maar groter. En ze worden geleid door Gods geest en gebracht aan de voeten van dat heilige en rechtvaardige wezen. en wat van zijn recht geen afstand kan doen. Maar wanneer de Heere het dan ook geeft, dat ze op zijn tijd aan zijn kant mogen vallen. Dat ze goden geen ongerijmdheid meer toe kunnen en willen schrijven, wanneer die aan hun voorbij zou gaan. Maar aan de ene kant een God wel vrij te kunnen laten, maar niet los te kunnen laten. En daar neer te liggen in de nacht van je verlorenheid en uit te roepen, o groot ontfermer, is er nou voor zo'n nare kermer, is er nou nog hulp bij u te verkrijgen? Het zou wel een eeuwig wonder zijn. Ik zal Israël zijn als de dauw. Want wanneer de Heere dan op die plaats het evangelie gaat ontsluiten, en wij mogen door de traliën van zijn woord erop zien dat hij gezorgd heeft voor de weg, dat hij gezorgd heeft voor een middel waardoor we die welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen, dan komt er leven aan de ziel. Want dan mag er gezien worden, dan mag er geloofd worden dat het nog kan. Dat het kan, niet meer bij ons vandaan, maar dat het kan bij God vandaan. En wat wordt er dan een hunkering en een verlangen in de ziel geboren om dan daar te mogen geraken, om bij hem te mogen komen die van God gegeven is tot zaligheid, wiens naam Jezus is. En in welke weggemeente gaat dat dan, dat hij zichzelf wil gaan openbaren en wil gaan verklaren aan de ziel? Dat gaat niet in een opgaande weg, maar dat gaat in een neergaande weg. Dat de Heere ze weer leidt in dat dal van de verootmoediging. En dan zie ik ze daar zitten. Dan houden ze de wacht bij de kudde. En het is donker. Het is donker van buiten, maar het is ook donker van binnen. En Edomiet op de troon van Israël. En het was, de hoge priester was een Sadduceer. Hoe zou het nog ooit moeten? Zouden dan Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? En toen heeft de Heer de hemelen gescheurd. En is hij nedergedaald waarvan de engelen hebben gezongen. In de velden van Efrata ere zij God. In de hoogste hemelen en vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Ik zal Israël zijn als de dauw. O, wat een wonder is het geweest. Dat grote geschenk uit de hemel. Waar de apostel van heeft getuigd. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En wanneer die herders dan mogen bukken bij de kribbe, waarvan de engel gezegd had, en dit zal u het teken zijn, gij zult het kindje vinden liggende in de kribbe, in doeken gewonden liggende in de kribbe. Ik zal Israël zijn als de dauw. In de diepte, in de laagte viel die dauw, viel die zegen vanuit de hemel, kwam die gezegende van de Vader naar de aarde en liet zich neerleggen in een beestenstal, in een voerbak, in de kribbe. En hij liet zich in doeken, liet hij zich winden. En wat is het een wonder geweest in het leven van Simeon. Wat is het een wonder geweest in het leven van Anna. En van al degenen die hem door het allerheiligste geloof hebben mogen leren ontmoeten. Daar heeft Johannes van getuigd. En het was omtrent de 10e uren. En om niet meer te zeggen, gemeend, wat gaat de Heere zijn volk leiden in de diepte. In het dal van de verootmoediging, wanneer hij ze wil leren. Dat Sion door recht verlost wordt en herwederkerenden door gerechtigheid. Dan gaat hij dat volk leiden in het dal. En in welk dal gaat hij ze dan leiden? Dan gaat hij ze leiden in het dal van Achor. En dan weet u wat of het dal van Achor was. Dat was het dal waarin Achan is gestenigd. waar de zondaar de dood in moest gaan, waar God zijn gericht heeft gevoerd en waar de zondaar moest sterven. En om daar dan ingeleid te worden en alles te moeten verliezen en geen leunsel en geen steunsel meer te hebben. En als een naakte en een ellendig en een schuldig en een doemwaardige zondaar gedaagd te worden voor een heilig en een rechtvaardige God. En dan rechtvaardig onder te moeten gaan onder dat wraakoefende zwaard van Gods gerechtigheid. Maar waar het dan ook waar wordt, ik zal Israël zijn als de dauw. Want in dat diepe dal gaat de Heere nou juist ook die dauw van de geest die alleen maar gevonden wordt. In zijn enige liefde zoon gaat hij dan toepassen aan de ziel. En wanneer dan die gerechtigheid omhelst mag worden. En door die gerechtigheid de verzoening met God mag plaatsvinden. Dan mag het ook zijn dat die zoete vrede en die zalige vreugde in de ziel gevonden mag worden. Een vrede. En een vreugde die alle verstand te boven gaat. En die harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. Ik zal Israël zijn als de dauw. In de eerste gedachte hebben we gezien op welke manier, op welke plaats nou die dauw valt. In de tweede gedachte hebben we kort gezien wat het nou betekent in het leven van dat volk. Wanneer die dauw des geestes hun mag bedouwen en ze verlevendigd mogen worden in de stand van het leven aan de ziel, en de eer zal uitgaan tot de God van de hemel en de aarde. Maar nu ook in de derde gedachte willen we nog gaan bezien de vruchten die dauw des hemels, die liefderijke zorg van de Heere over zijn volk met zich meebrengt. Maar dan gaan we eerst maar zingen het zevende vers van Psalm 92. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien, zij die in het huis des Heeren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren. In het zevende vers van Psalm 92. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon en zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Van dat volk, van dat wedergekeerde volk, wat door de Heere bedauwd wordt met de dauw van de hemel. Er worden hier dus drie dingen gezegd, wat zij als vrucht zullen mogen voortbrengen. En wat zijn dat die drie dingen? Wel, er wordt gesproken over de schoonheid van de lelie. Er wordt ook gesproken over de ceder op de Libanon. En er wordt gesproken over de heerlijkheid van de olijfboom. Dus drie dingen worden er genoemd. De lelie, de ceder en de olijfboom. Alle drie waren ze heel bekend in Israël. De lelie die stond met zijn pracht en zijn praal op het veld. De lelie die stond bekend om zijn schoonheid. De Heer Jezus die heeft daar ook zelf over gesproken, hè, toen het ging over de bezorgdheid. Dat hij tot dat volk zei, wat zo bezorgd was: wees nou maar niet bezorgd voor de dag van morgen. Want de dag van morgen die zal voor het zijne zorgen. Iedere dag die heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En toen heeft hij als voorbeeld de lelie gebruikt. Dan zegt hij, u moet eens naar de lelie kijken op het veld. Met hoeveel schoonheid die lelie niet is bekleed. Die is nog veel schoner dan al de schoonheid waarmee Salomo bekleed was. En dat was toch iemand die ontzaglijk veel eer en heerlijkheid had. Maar, zegt de Heer Jezus, de lelie van het veld is dan met meer schoonheid bekleed dan Salomo. Dan heeft hij ook gezegd hoe die lelie aan die schoonheid komt. Want dan heeft hij gezegd, ze arbeiden niet en zij spinnen niet. En toch zijn zij met die schoonheid bekleed. Dus wat betekent dat nou, gemeente? Wel, die lelie die heeft die schoonheid niet van zichzelf. Nee. Die arbeiden niet en die spinnen niet. Nee. En toch ermee bekleed. En hoe komen ze daar dan aan? Wel, de Heere die bekleedt die lelie met die schoonheid. En zo, gemeente, gaat de Heere zijn volk bekleden. Met schoonheid. Nee, zelf. Dan zegt de bruid uit het hooglied van zichzelf, ik ben zwart. Zwart. Als de tenten van Kedar. Maar dan zegt de bruidegom, die zegt van haar, als een lelie onder de doornen. Alzo is nou mijn vriendin onder de dochteren. Hij gaat ze bekleden met zijn schoonheid, met zijn gerechtigheid, met zijn heiligheid. O, hij gaat ze leiden vanuit zijn fontein op die weg der zaligheid om zijn beeld gelijkvormig te mogen worden en hem te mogen leren volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Maar wanneer er dan aan die lelie gevraagd wordt, hoe is het nou met je? Ben je nou veel schoner dan Salomo? Dan zal ze zeggen, ik ben zwart. Zwart als de tenten van Kedar. Maar hij is de schoonste van alle mensenkinderen. En gemeente, zo is het nu wanneer we op hem mogen gaan lijken. Wanneer we zijn beeld gelijkvormig mogen worden. En dan heeft hij daarvan gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart achter hem aan te mogen komen. En alles alleen van hem te mogen verwachten. In de weg van de gerechtigheid te mogen putten uit de fontein van het heil. In de weg van de heiligheid te mogen leven uit de bron en de fontein van de zaligheid. Hij zal bloeien als de lelie. Maar hij zal ook zijn wortelen uitslaan als de Libanon. En zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Daar wordt ook het beeld van de ceder gebruikt. De ceder op de Libanon, een hele bekende boom We weten dat koning Salomo heel veel van dat cederhout van de Libanon heeft weggehaald. Om daar de tempel mee te bouwen, maar ook om zijn paleis mee te bouwen. De ceder was bekend om de duurzaamheid van het hout wat hij voortbracht. Maar de ceder was ook bekend om zijn fierheid en om zijn kracht. Het is een heel ander beeld dan het beeld van de lelie. Want de lelie die staat op het veld, maar als de wind erover gaat, dan knakt haar steel. Hè? En dan gaat haar schoonheid verloren. Het is teer en het is broos. Maar wanneer het gaat over de fierheid van de ceder, hè, dan straalt daar als het ware de vastigheid van uit. En waar heeft nou die ceder op de Libanon gemeente zijn vastigheid van? Er staat hier, hij zal zijn wortelen uitslaan, uitspreiden. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Dus dat betekent dat hij zijn wortels, dat hij die uitspreidt. In de aarde waarin hij staat op de Libanon. Daar haalt hij zijn kracht uit. Want wanneer je die ceder van zijn wortel afhaalt, dan valt hij om. Maar omdat hij geworteld is in de aarde, daarom staat hij stevig overeind. Ja, daar ligt zijn kracht in. Daar ligt zijn vastigheid. In de grond waarin hij wortelt. En wat is dat nou een mooi beeld, gemeente, van de kerk des Heren. Waar vindt hij nou zijn wortelen? Waar vindt hij nou zijn sterkte in? Waar vindt hij nou zijn grond in? Wel, die vindt zijn kracht in het werk. Van een drie-enige God. Om daarin gegrond te mogen worden. En daarin geworteld te mogen worden. In die liefde, in die soevereine liefde Gods des Vaders. Waarmee hij zijn kerk van eeuwigheid heeft lief gehad. Een onwankelbare grond. En wanneer het gaat over de zaligheid van de gemeente Gods. Daar heeft hij zelf van gezegd. Bergen zullen wijken. En heuvelen die zullen wankelen, maar het verbond mijns vrede zal nog wijken. Nog wankelen tot in der eeuwigheid. Om daardoor het allerheiligste geloof in gegrond te mogen staan. In die verkiezende liefde des Vaders. Voor velen een aanstoot en een rots der ergernis. Maar voor de kerk des Heren een kracht Gods. Tot onze zaligheid. Ik zou het vanavond willen vragen. Ben u er wel eens blij mee geworden? Dat er een God in de hemel woont. Die zichzelf van eeuwigheid de kerk heeft verkoren. En dat u daarom zalig kan worden. O, dat daar de wortel en de oorzaak en de grond en de vastigheid ligt. Van de zaligheid van de kerk des Heren. Maar ook de grond waarin die geworteld mag worden. Bij aan en bij voortgang door het allerheiligste geloof in die ene naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven, gegrond. En geworteld in dat enige slachtoffer van hem. Aan het kruis volbracht waardoor de heilige en de rechtvaardige God volkomen bevredigd is. En waardoor die op gronden van recht, op gronden van gerechtigheid zich uit kan laten in liefde. En in ontferming tot zo'n zondaar, zo'n zondares, die verloren ligt in zonde en in schuld en die onverbeterlijk is. Besloten in de voorbeden van hem die zit aan des Vaders rechterhand. En die daar altijd bidt, Vader, ik wil dat waar ik ben. Ook die bij mij zijn die gij mij hebt gegeven. O, wat een vaste grond heeft dan de kerk des Heren. En om dan daardoor het geloof houvast aan te mogen krijgen. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. En zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Om vastigheid te krijgen aan het werk van God de Heilige Geest. Waar de apostel van heeft getuigd. Je hebt niet ontvangen. De geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar je hebt de geest ontvangen der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen. Abba, dat is lieve Vader. O, om dan, ook hier in beginsel, daar houvast aan te mogen krijgen. Aan het werk van een drie enige God. Om daarin te mogen wortelen. O, dan is de roem niet in de zeder. Ten enemale niet. Want wanneer je die zeder van de wortel afhaalt, dan valt die om. Maar dan is de roem in drie enige God. De verkiezende liefde des vaders. De kopende liefde van de zoon. En de toebrengende liefde van God de Heilige Geest. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Het derde beeld, de olijfboom. De olijfboom die was heel bekend natuurlijk in Israël. En nog, iedereen die had wel zijn wijnstok, zijn vijgenboom. Ook wel zijn olijfboom. En dat was een hele nuttige plant. Hele nuttige plant die nuttige vruchten voortbrengt. De olijven, waarvan de olie op voor diverse doeleinden gebruikt wordt. He? Om een paar dingen te noemen, om de lampen te laten branden. Om de maaltijd mee te bereiden. Of ook om het lichaam mee te verzorgen. Dus de olijfboom, dat is een nuttige plant. En daar haalt hij zijn heerlijkheid vandaan. Omdat hij nuttig is. Maar wat moet er nou met die olijven gebeuren, gemeente? Wel, die moeten geperst worden. Die olie die moet er worden uitgedrukt. En die moet er worden uitgeperst. En om in die weg dan, gemeente, het beeld van hem te mogen gaan vertonen. En dan zal dat nooit kunnen. Zo hij dat heeft gedaan. Allemaal een klein beginsel in ons leven van worden gevonden. Maar daar heeft de apostel dan van getuigd. Ik word tot een drankoffer, word ik geofferd. En de tijd mijner ontbinding, die is nabij. O, dan is die door de verdrukking heen, is die de heerlijkheid ingegaan. Maar dan mocht hij ervan getuigen, deze zeer lichte verdrukking, die zeer gaas voorbij gaat, werpt ons een zeer gans uitnemend gewicht der eeuwige heerlijkheid. Want dan zullen we door de verdrukking het koninkrijk mogen gaan beërven. En dan is het hier het land der rusten niet. Maar om daar nog vruchten voor te mogen brengen. Vruchten van geloof en van bekering waardig die nog tot nut mogen zijn. In het midden van het volk. Tot nut mogen zijn in het midden van de gemeente. Ja, die nog zouden mogen dienen. Dat het koninkrijk Gods nog uitgebreid zou mogen worden. En het rijk van de Satan nog zou worden verstoord. O gemeente, ik zal Israël zijn. Als de dauw, dat was de belofte Gods. Tot dat volk wat weder mocht keren. Door boete en berouw. En voor hem zou mogen buigen. Die het uit zou mogen roepen. O Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen. Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Om dan als een wees bij hem aan de voeten terecht te mogen komen. En te mogen ervaren. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en zijn wortelen uitslaan als de Libanon. En zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Amen.